Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 157 van de invasie. En wij hebben een zeer uitgebreide vraag van Joris Vrielink, die altijd luistert tijdens het hardlopen en daar uitgebreid over vertelt. maar hij heeft ook een vraag, namelijk, hij zegt: Rusland is een immens groot land waarin je verschillende Russen kan vinden, met in het westen de Russen die allemaal achter het idee van Poetin staan, met de ideologieën die dit met zich meebrengt. In het midden en oosten heb je juist de gebieden waar dit niet het geval is. Hier worden ook mensen geronseld voor de oorlog. Ik kan me voorstellen dat het daarbij steuner klein is. Joris is een beetje lang van stof, maar hij vat kort samen: hoe is het met de verdeeldheid in Rusland en eventuele afscheidingen van binnenuit?
Nou, dat is een hele goede vraag. Hè? We hebben heel vaak al uitgelegd dat het Westen is inderdaad zit bij die staatsmedia, die gelooft die verhaaltjes allemaal wel. Maar als we naar Siberië gaan, waar met name dus ook de troepen vandaan komen, dan zijn de Tuvan en de Buryat, het zijn zelfs met Mongoolse komaf, hè? Ja, die zijn niet zo heel erg positief over Rusland. Die praten vaak over kolonialisme, hè? En die praten ook over racisme van die etnische minderheden. Maar ja, ze krijgen een hoger loon in het leger dan thuis. En dat schijnt toch heel overtuigend te zat. In het Arktisch gebied heb je de Sakha. En bij de Wolga heb je de Kalmyk. En dan heb je ook nog de Tsjetsjenen. En het verhaal is zo dat die houden helemaal niet zoveel van Rusland. Want ze worden gediscrimineerd en zo. Maar ja, ze hebben weinig banen thuis. En ze krijgen een hoger loon in de krijgsmacht.
Ja, nou ja, en realiseer jongens, Rusland heeft 11 tijdzones. Het is echt een heel erg groot land. We zijn wel iedere keer geneigd om het vanuit Nederlands perspectief te bekijken. Maar de afstand tussen Moskou en wat er in het oosten gebeurt is echt immens. En het is geen wonder dat veel van die mensen geronseld wordt, die recruten, uit het oosten en uit de arme gebieden. En daarvoor is een loon van $5,000-$6,000 echt heel erg veel geld. En 75.000 als je het leven laat. Daar heb je dan zelf niet zoveel aan, maar de familie wel.
Ja. Ik herinner me nog van vroegere podcast, jaren geleden, dat Navalny had heel veel steun in die oostelijke gebieden. En toen gingen we ons daarin verdiepen en toen bleek dat die gouverneur daar ook, dat hij niet erg geliefd was, want die was dan pro-Poetin en de mensen kwamen in opstand daartegen. Ja. Maar kennelijk is de economische situatie daar zo slecht dat mensen natuurlijk toch wel heel erg bereid zijn om vrijwillig zo'n contract te tekenen, omdat ze heel veel geld kunnen verdienen.
Ja. Dus overal zie je dat wel, hè? In het leger. Dat Amerikaanse soldaten die komen zelden uit New York en eerder uit Idaho. Maar ook als je in Nederland bij de landmacht, heb ik ook wel eens rondgelopen. En daar komt ook niemand uit Amsterdam. Die komen allemaal uit dorpjes waar ik nog nooit van heb gehoord.
Ja,
dat klopt.
Je hebt in Amerika ook voordelen. Als je dus in het leger vecht, dan kun je ook heel gemakkelijk een scholarship krijgen voor opleidingen en zo. Ja. Kissinger, die was in dienst van het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hè, en was ook betrokken bij al die nazi-kampen. En die kwam dus terug en kreeg toen een beurs voor Harvard. Omdat hij uit het leger kwam.
Maar goed, ik bedoel, ondertussen is de stoon van Poetin redelijk hoog, hoor.
Ja, nog steeds.
Aan de ene kant zie je dus dat hij probeert om recruten te halen uit delen van Rusland waar er geen opstand tegen hem dreigt. Aan de andere kant moet je toch constateren dat pakweg 80% van de bevolking op een of andere manier achter hem staat. En dat is toch echt heel erg veel, hoor. Ja. En je ziet dat ook de steun voor de premier ook hetzelfde beeld laten zien. Dat is ook behoorlijk hoog, zo'n 75%. En die hele oorlogsinspanning, die wordt redelijk gesteund. Sterker nog, ook in het Russische collectieve denken zie je dat die oorlogsinspanning wat naar de achtergrond verschuift. In maart wist 75% ervan. En in mei was nog maar 42% ermee bezig met de speciale militaire operatie. Dat is toch echt interessant. Nou ja, het speelt gewoon geen rol meer. Ja. En iets dergelijks zie je dus ook met sancties. Hè? Dus die sancties die hebben geleid tot behoorlijke prijsstijgingen, enorme inflatie. Maar ja, inmiddels is men daar feitelijk ook weer aangewend. En je ziet dus ook dat veel Russen gewoon overgaan tot de orde van de dag.
Ja.
Ja. En je moet ook bedenken dat de Russische volksziel is ook echt bereid tot enorme opofferingen. Dat hebben ze altijd gedaan. En dan gaan ze maar gewoon naar een moestuintje toe. En dan overleven ze op tomaten en uien en zo.
Ja, en dit zijn Russische cijfers. Maar die zijn ook gemaakt in samenwerking met Amerikaanse instituten. Ja. Dan kun je natuurlijk makkelijk zeggen van ja, hoe betrouwbaar is dat nou eigenlijk? Nou, dat is een hele goede vraag. Ook al zijn ze niet helemaal betrouwbaar, maar als dit de richting is, dan mag Rutte ooit eens een keer hopen dat hij aan dit soort approval ratings komt, zoals ze heet.
Ja.
En Rutte zou het ook wel waarderen als de hele publieke omroep alleen maar pro-Rutte verhalen zou houden. Dat is natuurlijk wat daar gebeurt. Hè? Ik bedoel, het is ongelooflijk. Wordt gebombardeerd met allemaal onzin.
Nou ja, dat is wel een belangrijke opmerking die je maakt aan Jan. Want het merendeel van de Russen kijkt gewoon en leest gewoon de officiële staatsmedia. Dat deden ze al tijdens de communistische tijd. Dat doen ze nu nog steeds. En het is absoluut niet zo dat westerse media een geweldige grote rol spelen in Rusland. Dat is niet zo.
Ja. En als we nou even kijken naar dat tweede deel van Joris' vraag. Dat ging dan niet over de verdeeldheid in Rusland in zijn algemeenheid, maar mogelijk afscheidingen en dus hoe het in regio's zit. Nou weet ik dat we hebben recent ook wel eens de positie van Kazachstan besproken. Dat zich toch een beetje afzijdig houdt van Poetins plannen. En ik geloof ook zijn defensie versterkt. Zouden daar nog appels uit de mand kunnen vallen op een gegeven moment?
Ja, maar dat is geen Rusland. Dat was voormalige Sovjet-Unie. Maar het is hartstikke interessant dat Kazachstan heeft dus die oorlog niet erkend en ook de bezetting niet. Maar je zou kunnen zeggen, de prijs die Poetin betaalt is in dat soort gebieden. Dat gaat niet goed daar in Kazachstan.
Dat is zo. Maar het interessante is natuurlijk van, hoe denken die leiders nu eigenlijk over Poetin en over deze operatie? Want misschien zijn zij de volgende wel. Het is zeker dat wel speelt, dat sentiment in Belarus. Hè? Want er wordt iedere keer geroepen, ja, de volgende zijn de Baltische Staten. Nou, ik denk dat degene die zich echt zorgen moet maken, dus Lukashenko, de baas van Wit-Rusland, van Belarus. Omdat dat land natuurlijk ook op de nominatie staat om Russisch weer te worden. Hè. Er is al tijdenlang sprake van een unie tussen Belarus en Rusland. Lukashenko is daar na 2014 helemaal niet meer zo'n geweldige voorstander van geweest, omdat hij gewoon ziet dat hij dan eigenlijk zijn land kwijtraakt. Dus ik denk dat er heel goed wordt gekeken in een aantal van die ex-Sovjet-republieken van wat hier eigenlijk aan de hand is.
Ja. Lukashenko is eigenlijk een dead man walking. Hè? Die is gewoon zo verzwakt, die is totaal afhankelijk van Poetin, dus dat kan hij heel gemakkelijk doen. In Afrika is Poetin opmerkelijk succesvol. Ik vind het nog steeds fascinerend om dat te zien.
Ah, zeker, ja.
Maar hij zal op een gegeven moment graan moeten leveren. Want als hij dat niet doet en er sterven daar heel veel mensen, dan wordt het toch wel moeilijk om dat allemaal in de schoenen van het Westen te schuiven.
Ja, ja. Kijk, je kan de vraag van onze vraagsteller ook zo interpreteren dat hij de vraag stelt van, zou Rusland zelf uit elkaar kunnen vallen? Ja, daar zien we op dit ogenblik zeker geen aanwijzingen voor. En het is ook lastig op dit ogenblik een scenario te maken waarin dat wel zou gaan gebeuren. Hmm. Maar je kunt nooit iets uitsluiten in dit soort situaties. Maar zolang Rusland in staat is, Poetin zeker in staat is om op die nationalistische trom te slaan en de boel bij elkaar te houden, is denk ik de kans dat Rusland uit elkaar valt niet zo groot hoor.
En de politics of fear is gewoon heel succesvol. Hè? Kijk naar Kim Jong-il, naar Saddam Hussein. Mensen zijn doodsbang om iets tegen Poetin in te brengen. Want ze weten dat ze dan de gevangenis ingaan. En de geschiedenis leert hoe succesvol dat kan zijn. Hè? Politiek gebaseerd op angst.
Hmm.
In die zin is er niet zo heel veel hoop voor de Russische maatschappij in de nabije toekomst.
Ja, dat hangt er vanaf wat je hoop noemt en vanuit welk perspectief. Als jouw hoop is, onze westerse hoop, dat het hele land in elkaar stort, dan denk ik dat die hoop redelijk ijdel is. Want de weerbaarheid van zo'n land, maatschappelijk gezien, is echt heel erg groot en kan enorme klappen opvangen. En een land van 11 tijdzones veeg je niet van de kaart, om maar wat te noemen. Vanuit het perspectief van de Russen, nou, die zijn wel wat gewend. Zoals een vrienden van mij wel zeggen, ja, we gooien dan gewoon het beltje de meneer, we gaan als een Dacia, we gaan onze eigen groente verbouwen en we overleven het wel. Gechargeerd gezegd. Dus,
maar zou dat ook gelden voor de jongeren? Ik kan me voorstellen dat ouderen misschien zeggen, we gaan wel aardappels poten, maar je zal maar jong zijn nu in Rusland.
Dat klopt. Dat blijkt dus ook wel uit de opiniepeilingen die zijn gehouden. Maar die jongeren die maken zich veel meer zorgen over werk met Mastercard nog wel. En is het zo dat ik nog wel aan westerse goederen kan komen? Dat is eigenlijk de belangrijkste vrees van jongeren. En voor de rest, nou, valt er ook wel mee, hoor.
En ze proberen ook weg te komen, hè, de slimme jongeren. Ja. En dat is natuurlijk vreselijk lastig.
We zien elkaar volgende week weer.
Oké, tot volgende week.
Ja hoor, jo. Dag. Ja.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.